Arjan.
Goedenavond.
Hallo, hoe is het ermee?
Ja, prima. Druk aan het scripten.
Nice, script is altijd goed.
Nou ja, ik ben vooral ook druk met een hele hoop andere dingen, maar ik heb ook een paar scriptjes geschreven de afgelopen tijd.
Aan je nieuwe zit-staarbureau?
Nee, nog niet, want ik heb zaterdag een nieuw zit-staarbureau gekregen.
Ik heb vandaag een nieuw zit-staarbureau.
Dat is wel echt heel toevallig.
Ja.
We hadden het er laatst bij voetbal wel over, volgens mij. Maar,
ja, maar ik wist
toen had ik volgens mij wel gezegd dat ik er een besteld had.
Ja? Maar we hadden hem nog niet aan je nieuwe zitstabule.
Nee, ik heb hem zaterdag gekregen en ik heb hem toen op een gegeven moment ook gebouwd. Ja. Een eentje van IKEA. Ja. Maar ik heb nog niet omgewisseld met mijn... Zij staat nu echt letterlijk achter me. Ja. Ik moet hem nog even omwisselen. Maar ik heb ook nog niet... Ja, ik heb vandaag gewerkt, maar... op kantoor, dus daar heb ik ook zit Stabro.
Ja. Nee, ik heb hem gewoon in elkaar laten zetten.
Kijk.
Of in ieder geval, dat hoorde er gewoon bij. Ik had hem gekocht de Gartner, vet chille winkel in Nijmegen. Ik wil best klaar. Maar, daar heb ik ook een goede stoel vandaan. En dus, we hebben er ook zo'n kruk bij. En daar kun je op stitten, heet het dan. Dus staan, zitten, tussenin. Okay. En dan kun je dus het is een beetje leunen op die stoel. Het is een soort zadel... dat ding heeft een soort zadelvorm. En dan gaat het best wel grappig, want je gaat er dan automatisch rechtop zitten door die vorm. En doordat hij hoger is. Dus dan kun je of helemaal staan, of op dat ding, op die kruk, of gewoon op een stoel. Dat is wel echt nice.
Ja.
Dus ik had zondag een spaanplaat met IKEA-poten geïmproviseerde bureautje eindelijk een keer afgebouwd. Dat ding was echt gammel, hoor. Dan, als je daarnaar keek, dan knoeide al bijna je koffie uit je kopje. Maar dat sloeg echt nergens op hoe gevoelig dat ding al. Maar nu is hij lekker stevig en kan op en neer. Echt nice.
Nou, anders
ook nog in elkaar gezet. Ook echt super chill.
Ja, ik heb een Rudolf van de IKEA. Daarvoor op kantoor wel een bekant. Maar die Rudolf is iets nieuwer, maar... Het is eigenlijk meer de budgetversie van de bekant, maar hij heeft wel tegenstander tot de bekant een... het is niet zozeer echt de budgetversie per se, maar hij, hij heeft minder opties. Zo, maar dus je hebt maar één... het enige wat je eigenlijk kan kiezen is de kleur van het blad. En niet van het onderstel. En voor de kleur van het blad heb je maar twee opties. wit en grijs.
Ja,
maar hij heeft dus wel een geheugen, dus je kunt... wel instellen. Dat
is wel fancy.
Dat hebben die bekans niet. Dan moet je gewoon,
ik weet nog, voor die bekans heb je van die aftermarket chips.
Spreekt
die dan
vast niet goed op zijn zweet uit.
Ja, het is echt zweet, man. Bekant is bekant Nederland.
Maar je wordt meer Brabant.
Ja, laten we daar niet beginnen. Maar je hebt van die aftermarket chips, had je voor die controllers van die dingen. En dan kon je ook geheugen en zo inbouwen. En dan was wel eens wel lachen. Die waren drop-in replacements.
Dat kan, want ik dacht dat het gewoon echt letterlijk een knop was met een signaaltje naar die... Ja, naar die... hoe heet het?
Ja, er zit dus iets van een chip in. In die dingen. In die afstandsbedieningjes. En die gozer die dingen gemaakt had, die gewoon precies dezelfde aansluitpunten en zo gepakt. Dus je kunt hem echt gewoon drop-in replacement in die controller. Dat breadboardje. En dan had je helemaal geheugen en allemaal best fancy features. Maar nadeel van die IKEA dingen over het algemeen is dat ze maar één motor hebben. Daar zijn ze wat gevoeliger, wat zwakker en zo. Wat ook wel nice is aan die...
Deze dus wel twee motors, dat weet ik echt wel zeker.
Ah, nice.
Want ja, ik heb hem in elkaar gebouwd en allebei die poten, daar zet je gewoon zo'n ding in eigenlijk. Zo'n motor, dus...
Ja, dat is wel nice. Dat hebben ze wel verbeterd dan.
Ik heb hem eigenlijk nog niet eens uitgetest, dus ik hoop maar dat hij het doet.
Dan kun je hem niet eens meer terugbrengen.
Ja, volgens mij kan dat nog wel. In een week of zo, geloof ik.
Wat wel fancy is aan die van mij. We hebben dan het blad erbij. Die is 140 breed, maar je kunt er volgens mij tot 2,5 meter of zo'n blad op zetten. Je kunt het gewoon uitschuiven. Dat is best wel een fancy dingetje. Nice. Nice.
Ja. En die kruk. Die van mij is 1,40 bij 80.
Ja, volgens mij die van mij.
Maar dat is op zich ook prima.
Bekant hetzelfde.
Ja, maar geen bekant.
Nee.
Maar goed, inderdaad, wel gescript. Deels achter me zit staarbureau, maar dan die op kantoor. En deels,
dat heb je allemaal gescript.
Deels thuis. Een tijdje geleden had ik een scriptje gemaakt om te kijken hoeveel hoe druk mensen het hadden met de reviews.
Nou ja.
Nou hadden we het nog niet over gehad, toch? Nee, volgens mij
ja,
niet.
Ja, anders hebben we het er nog een keer.
Nee, volgens mij niet.
Volgens mij administratie in ieder geval niet. Ik had het onderwerp opgeschreven en dan elke keer doorgeschoven. Dus
misschien... Ja, misschien heb ik het een keer buiten de podcast om...
Nee, dat kan me niet herinneren.
Oh nee, dat kan niet. Nee.
Nee, maar in ieder geval... Dat kan niet. We spreken elkaar niet meer. We zeggen altijd, nee, bewaar het tot maandag.
Maar even kijken, ja, wat ik... wij hadden dus wij wilden dus een beetje makkelijker kunnen zien wie druk had met reviews.
Mm-hmm.
En je hebt bij GitHub heb je wel van die features, zou ik maar zeggen, dat... daar kun je dus aanzetten van dat hij dan zelf... reviewers assigned uit een pool, uit een reviewer pool, en dan zorgt hij ervoor dat, dat aan het einde van een bepaalde periode iedereen ongeveer evenveel gereviewd heeft. Mm-hmm. Dus dat zouden we in principe kunnen gebruiken, maar zo...
En dan moet je volgen wat hij zegt, om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, nou ja, dan... Het is een beetje alles of niets, dus dan gaat hij dat voor alle pull requests doen, en als je dan weer een pull request hebt waarbij, ja, heel vaak is het toch net iets anders, omdat je dan... weet van, nou ja, deze pull request kan eigenlijk alleen maar door die persoon gereviewd worden of wat dan ook.
Maar als dat is iemand anders dan reviewt, dan de suggestie, neemt hij dat dan mee in de volgende suggesties of niet?
Ja, dat wel. Hij bewaart... Nou ja, goed, je kunt dus wel ervoor zorgen dat die bepaalde reviewers alleen... of bepaalde pull requests alleen aan bepaalde reviewers assigned door dan met code owners te werken. Dan zeg je dat een stukje van die code dat dus dan... Daar is dan een bepaald persoon of meerdere personen zijn er dan de code over. Ja, precies. Dus daar hebben we helemaal geen zin in om dat soort, dat allemaal te gaan opzetten. En dat is ook niet, ja. Dus wat we nu, dus uiteindelijk wilde ik eigenlijk gewoon, wat ik heel vaak gebruik voor mezelf, zeg maar, geen GitHub is, je hebt zo'n pagina waar je gewoon kunt zien wat alle reviews zijn die je moet doen. Gewoon in het algemeen, dus over meerdere projecten heen, zou ik maar overkoepelen. En dat kun je dus ook voor andere mensen bekijken. Maar je hebt niet gewoon één overzicht waar je dat dan voor bijvoorbeeld iedereen uit een organisatie of een team of wat dan ook kunt zien. En dat wilde ik eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar dat was er dus niet. Maar dat kon je wel naar voor elkaar krijgen. Om je kon aan die informatie komen. Niet in één keer, heel makkelijk. Maar via de normale GitHub API. Maar wel met die GraphQL. API die ze hebben, dat is die V4 API van GitHub.
Mm-hmm.
En daar had ik eigenlijk nog nooit tegenaan gepraat. Maar ik dacht, dat is op zich wel. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik had een hele tijd geleden ook daar een keer een scriptje voor geschreven. Ook om min of meer hetzelfde te bereiken. Maar dat scriptje was ik halverwege weer vergeten. En het werd nog niet helemaal. Kreeg ik wel wat informatie uit, maar was nog niet helemaal oké. Okay. Maar ja, dat heb ik wel als basis gebruikt en toen afgemaakt. Maar nu heb ik dan gewoon een scriptje waarmee je eigenlijk, dat roep je dan aan en dan zie je mooi een overzichtje van wie wat aan het reviewen of wie wat aan het reviewen is. En het is dan gesorteerd op wijzigingen, zou ik maar zeggen. Dus aantal deletions en aantal additions bij elkaar opgeteld eigenlijk. En dan...
Hoe bedoel je aan het review is? Wat betekent dat? Als...
Ja, wie er gesigned is aan een pull request als reviewer.
Assignen wel, als je een PR maakt, dan assignen jullie iemand altijd.
Ja. Okay. Ja, dat doen we dus inderdaad.
De schrijver bepaalt wie zijn review gaat doen of zo.
Ja, in principe wel.
Okay.
Maar ja, het is niet helemaal
dan heb je toch eigenlijk wel. Heb je dan niet toch wel code owners? Of is het niet gerelateerd aan welk onderdeel van de code? Of niet altijd?
Het is niet altijd daaraan gerelateerd, soms wel. Maar soms kan ook iedereen uit de review pool het oppakken. Hangt er een beetje vanaf waar het precies om gaat.
Mm-hmm.
En maar goed, ja, vaak is het is dus vooral, nou ja, kijk, bij sommige dingen weet je, oh, dat kan persoon A of persoon B doen. Soms denk je, oh, dat zou iedereen uit de review pool kunnen doen. En soms denk je, oh, dat kan echt alleen persoon A doen. Maar in de gevallen dat je dus moet kiezen, dan is het wel handig om te zien wie het al druk heeft met reviews. En daarvoor gebruiken dan dus eigenlijk dat scriptje. Je draait dat scriptje en dan toont hij dus degene met die het minst te doen heeft bovenaan. En dan degene die iets meer te doen heeft daaronder. En
hoe, enzovoort. En in welke context gebruik je dan dat scriptje?
Ja, dat scriptje hebben we gewoon toegevoegd aan onze codebase. Zeg maar,
dus stel je voor dat ik een pull request maak en ik weet dan of jij of iemand anders kan hem reviewen. Dan draai ik even dat scriptje om te kijken wie het minst druk heeft.
Ja, precies. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan zie je gewoon een mooi overzichtje van, eerst een soort totaal overzichtje van elk persoon en hoeveel regels die te review heeft als het ware. Dus je ziet dan gewoon zo.
Ik vind ook wel droog. Die regelcount, dus even voor, ik heb laatst, ik zat net nog, dat toen zei je, dit is podcastmateriaal, zat ik Turbo, of Robocop, dingen te changen. Dan heb je gelijk 1000, misschien wel, voor, oh nee, 1000 over, maar misschien heb je wel een paar 100 regels die dan hetzelfde zijn.
Maar goed, daar komt dus het detailoverzicht dat onderaan het scriptje geoutput wordt, dus van pas, want dan zie je dus ook het per persoon uitgesplitst per pull request. En dan zie je daar dus tussen staan veel Robocop update of add Robocop of zo. En dan denk je, oh ja, dat stelt niks voor. Omdat
wat was precies de reden dat het script tot stand gekomen is? Het lijkt alsof jullie niet zoveel reviews houden.
Wat? Nou ja, nee, het was vooral dat je dus niet iedere keer op Slack hoeft te gaan kijken van, oh ja, wie heeft het niet druk met review? Of dan wordt er iemand geassigned, maar die altijd dan te druk en die moet hem dan weer reassignen en zo.
Ja, je kunt het toch ook druk hebben met niet reviewen. En dan kun je toch beter aan iemand die toch al veel aan het reviewen is.
Ja, nee, dat klopt. Maar ja, goed, het is ook niet set in stone, zou ik maar zeggen. Ja. Het is meer gewoon een hulpmiddeltje om... Het
klinkt wel erg alsof jullie reviews als echt een heavy chore zien. Dus dat het op zichzelf genoeg is. Dus het is gewoon dat het review aspect is genoeg om te kunnen bepalen of iemand het wel of niet druk daarmee heeft. De rest eigenlijk allemaal.
Ja, het is vooral om te bepalen of iemand het druk heeft met de reviews.
Ja, precies, dat bedoel ik. Want anders zou er nog meer bij nodig zijn om de drukte te kunnen bepalen. Maar bij jullie is dat al, de review is al genoeg. Dus het gaat echt om reviewvermijding, zeg maar. Dat je dan.
Je wil eigenlijk gewoon een bepaald deel van je tijd aan review besteden en dan de rest overhouden om aan andere dingen te werken. En je wilt niet dat één persoon alleen maar aan het review is, zou maar geen tijd overhoudt om aan andere dingen te werken. Dus dat is het eigenlijk meer. Dat je dat een beetje probeert te balanceren. Dat het een beetje eerlijk verdeeld wordt.
En heb je het idee dat sinds het script dat het dan wel beter gaat?
Ja, nou ja, het is vooral, het ging op zich niet zo slecht hoor. We verdeelden dat wel redelijk. Alleen soms dan was het gewoon wat meer geschuif. En dat is nu minder. Omdat je al eerder gewoon de juiste persoon assigned. In plaats van dat je eerst iemand assigned en dat je denkt, dat is wel goed. En dan moet die persoon zeggen, oh ja, ik heb eigenlijk al heel veel reviews. Dus wil jij het van me overnemen en et cetera. Dat vermijd je er vooral mee. Dit is maar het is ook. Maar ik vond het vooral ook leuk om te doen. Omdat die API, die GraphQL API, is best wel grappig van GitHub. Ik weet niet of je daar wel eens tegenaan gepraat hebt.
Nee, maar ik zat toevallig net voordat je er was, wilde ik eigenlijk iets achterhalen van GitHub. Ik wilde eigenlijk van een commit hash wil ik eigenlijk de PR's kunnen vinden.
Ik denk dat wel makkelijk moet kunnen met die API.
Ja, ik kwam op Stack Overflow-achtige plekken, kwam ik wel gare bash-scriptjes tegen met shit in een URL stoppen en zo. Maar dat moet toch beter kunnen via een API. Maar zover was ik nog niet, want toen was je er. Toen gingen we beginnen. Maar dat is wel interessant.
Ja, je hebt dus ook nog die REST API die je ook kan gebruiken. Maar het fijne van die GraphQL API is dat je echt helemaal... Ja, het is choose your own... of build your own output eigenlijk.
Ja, dat is wel fijn aan GraphQL. GraphQL is als consumer best oké. Het is echt als om dat te maintainen.
Ja, precies. Voor een bedrijf als GitHub is dat natuurlijk prima.
Ja, we zetten daar gewoon heel
veel. Dat er ook zoveel, ik bedoel, de basis van al die GitHub apps en zo die gemaakt worden. Daarvoor
gewoon het API-team en die bouwen die shit waarschijnlijk.
Ja, nee, precies. Ja, uiteindelijk is die query niet helemaal niet zo heel groot die ik moet doen. Maar het is wel, en dan neem ik op een paar plekken ook wat shortcuts. Omdat ik gewoon denk van, want je moet altijd meegeven. Want dat is wel een beetje gek aan dat GraphQL. Dus hij... je traverse dan eigenlijk zo'n hele tree. Je kunt ook gewoon weer heen en weer gaan in principe. Want dat is... Ja, dat weet het. Als je bij GitHub bijvoorbeeld... Ik ga dan eerst naar organization. Mm-hmm. Nou, dan moet je daarin inloggen, zou ik maar zeggen. Dan geef je mee, zou ik maar zeggen, in welke organization je wilt inloggen. Mm. En dan vanuit daar ga je dan naar repositories. Maar iedere keer als je iets pakt, zou ik maar zeggen, wat een meervoud is, dan moet je ook opgeven. Je moet eigenlijk meteen een soort paginering toe gaan passen. Dus wat ik nu heb bijvoorbeeld dan doe is first 100.
Ja.
Maar als je dat dus niet doet, en je, nou ja, met alleen repositories gaat het dan nog wel. Maar als je dan ook nog pull requests doet en...
Ja.
Of nee, trouwens, dat gaat niet. Je moet iets opgeven. Maar als je te veel opgeeft en je doet dat dan een paar keer, dan zegt hij gewoon, oh ja, dit geeft te veel resultaten. Maar hij kijkt niet hoeveel resultaten het echt zou opleveren. Want ook al heb,
maar hij vindt dat
ook al zou je maar 3 repositories hebben en 2 pull requests of zo, dan als je bij die, als je in die paginering zegt van 1000 en bij die andere ook 1000, dan zegt nee, dan geeft die nou, of dat geeft 1000 keer 1000, geeft 1 miljoen resultaten terug. Dus dat mag niet, zou ik maar. Zij kijkt daar helemaal
een soort, soort beschermingsmaatregel voor henzelf.
Ja, dat denk ik.
Een beetje voor serverload of zoiets.
Nou, maar en ja, wat ook wel apart is, is iedere keer als je dan zo'n ding als repositories of zo ophaalt, dan krijg je zo'n collection object terug. En die heeft dan weer allerlei methodes. Maar dat zijn dus, dat is nog niet de collectie zelf, zou ik merken. Dus als je daar weer doorheen wilt loopen, dan moet je de nodes pakken, zou ik zeggen. En dan kun je zeggen van, oh, ik wil van elke node wil ik weer deze eigenschappen terug. Dus en in mijn geval...
En die methods zijn dan dat je bijvoorbeeld, dat je dingen kunt doen op die objecten die je terugkrijgt? Of hoe werkt dat dan?
Sorry, wat zei je precies?
Want wat kreeg je nou terug? Kreeg je methods terug? Of wat?
Nou ja, je krijgt, als je bijvoorbeeld repositories pakt, dus ik doe dan repositories first 100. Ja, ik had ook iets anders kunnen doen, maar ik weet dat we toch altijd wel minder dan 100 repositories zullen hebben, dus...
Mm-hmm.
Dat is een van die shortcuts, zou ik maar zeggen. Ja. Maar als je het echt goed zou willen doen, dan zou je dus, iets van paginering. Dus dan zou je eerst het totaal moeten ophalen en dan zou je er zo doorheen moeten loopen als het ware. Maar er zijn ook allerlei manieren voor om dat te kunnen doen in GraphQL. Maar goed, dan, als je dat repositories ding, dus dan met die first 100, dan krijg je dus een soort van, ja, binnen die GraphQL query heb je dan een soort object. En dat ding heeft weer methodes, maar het zijn nog niet de repository zelf. Het is een soort repository collection object wat je dan hebt.
Enumerator.
Heeft een andere naam die ik... Wat zeg je?
Een enumerator-achtig ding.
Ja, zoiets. So
maar kun je daar dan repository-specifieke dingen mee of kun je daar collection-specifieke dingen mee?
Ja, daar kun je dus collection-specifieke dingen mee. En als je dus repository-specifieke dingen wilt doen, dan moet je dus nodes aanroepen. En al die collecties die hebben dat dus. Daar kun je dus weer nodes op aanroepen. En als je en daar binnen nodes kun je dan weer de echte eigenschappen van zo'n repository opvragen. Ja. Dus ik doe dan bijvoorbeeld repositories first 100 en dan nodes. En dan binnen nodes weer name. En dan krijg ik dus de naam van de repository. En dan daarbinnen weer pull requests. En dan krijg en dan doe ik dus ook weer. Dan pak ik de last 100, omdat. En dan geef ik nog een filtertje mee steeds open. Dus dan krijg je de laatste 100 open pull requests. Nou, waarschijnlijk is het ook... het zijn er altijd minder dan 100 open pull requests.
Ja, dat hoop ik maar. Tenzij jullie nooit reviewen. Dan zie je dat review maar van je afschrijven de hele dag.
Ja, daarna schrijf het eigenlijk nooit. Best wel veel prio eigenlijk, over het algemeen. Maar ja, goed. Dus dan krijg je... En dan krijg je dus weer van elke repository krijg je dan weer alle pull requests. En binnen dat pull request collectie object doe je dan ook weer nodes. En dan krijg je daar weer binnen weer title en dan dus additions, deletions, dat heb je allemaal op dat pull request object. En daar weer op weer de review request, zou ik maar gaan. Dan krijg je er weer een aantal en dan weer notes. Dus het wordt wel heel snel een hele diepe nesting, zou ik maar gaan. Maar het is wel heel grappig. Maar wat ik vooral apart vind eraan is, dat heb ik dus niet gedaan, maar dat kun je dus gewoon doen, is als je naar zo'n pull request gaat, vanuit zo'n repository, dan kun je dus vanuit die pull request kun je weer naar zo'n repository gaan.
Ja,
zeg maar. Want dat is gewoon weer een eigenschap van dat ding. Dus je kunt als het ware gewoon zo die boom heen en weer bewandelen als je het leuk vindt. Wat het best wel vaag maakt om er tegenaan te programmeren.
Ja, maar het voordeel daarvan is dat je dan natuurlijk in die volgende ophaalbeurt kun je weer dingen gebruiken van die ene repository waar je dan naartoe bent gegaan. Dus je haalt dan alle repositories op die het woord AI erin hebben zitten. En dan kun je daar dan weer de reviewers van ophalen of zoiets. Dan kun je daarmee weer andere pull requests ophalen die dezelfde reviewers hebben als die dat ene AI ding. Of alle AI dingen gereviewd.
Ja, als je daar weer naar dat andere ding weer gaat met een ander filter of zo, dan zou het misschien wel...
Als je door kunt filteren.
Maar het is wel, het is vooral... ik heb nog niet zo heel vaak meegewerkt met GraphQL. Het is wel grappig, omdat het gewoon een hele andere mindset vereist dan wanneer je tegen zo'n bij zo'n REST API heb je gewoon endpoints en je kunt gewoon iets een request naar een bepaalde endpoint sturen en dan krijg je gewoon een response aanmerken en dat was het.
Ja, ja.
En die response ziet er altijd hetzelfde uit.
Het is wel nice, GraphQL in zekere zin, maar ja, je moet het wel weer leren natuurlijk, dus dat is een nadeel.
Ja, maar ja, goed, het is op zich, het is niet heel ingewikkeld. En het,
ChatGPT kan je ook weer een eind helpen.
Nee, precies, ChatGPT. En je hebt ook nog, hoe heet het, die GitHub documentatie is ook wel echt heel uitgebreid. Dus ja, het op zich is goed te doen. Dus dat was wel leuk. En dan daarna krijg je zo'n resultaat en dan een soort van JSON tenminste. En dat heb ik dan. En dan moest ik dat nog even een beetje leuk output en zo. Maar dus dat was het ene scriptje. Nice. En het andere scriptje was, ik had nog een scriptje gemaakt.
Nice. Die
was
een stuk scripts zijn altijd goed.
Ja, precies. Ik was een flink aan het scripten geweest. Maar die was een stuk kleiner. Maar wel ook wel grappig. Maar, want je kent. We hebben het volgens mij zelfs één bepaalde podcast nog gehad over Overmind.
Ja.
En in Rails heb je dus ook dat bin/dev gebeuren.
Mm-hmm.
Dat bin/dev is dus heel irritant, omdat je dan, als je dus zo'n yarn build commando hebt draaien en... sorry, ik was heel even afgeleid. Dat is een spin die een insect aan het vangen is.
Nice. Een beetje documentaire erbij.
Ik zit op zolder. Maar het is ook een heel klein spinnetje. Die echt een soort kevertje of zo. Is gewoon,
Nice. Thanks, Attenborough.
Het was Attenborough narrated toch net iets mooier.
Pakken er allemaal.
Ja. Ik ga even geen Attenborough imitatie.
Ik kom ook nog net inhouden.
Maar.
Echt dus, jongen. Ja, Overmind. Irritant. bin/dev. En als je zo'n beeld
bij bin/dev. Want je hebt die output dan door elkaar bij bin/dev. En als je een binding proprietary of een debugger statement erin zet, dan.
Werkt die niet.
Nee, ja, of het werkt wel, maar je krijgt die output die komt dan heel erg raar. Dus het is heel onhandig.
Maar daar moet je Overmind voor gebruiken.
Ja, maar bij Overmind heb je dus weer het probleem dat je dan, voordat je iets kan doen, eerst weer moet connecten naar het proces waar het op gaat. En dan kun je in dat ding waarin je dan geconnect bent, kun je dan weer niet terugscrollen, omdat dat...
Ja, dat kan wel. Dat moet je instellen. Dan moet je in je TMX RC of whatever moet je dat instellen, kan het wel.
Ja, maar dan nog eens dat scrollen werkt altijd een beetje gaar in zo'n TMX window.
Ik weet al waar je heen gaat. Je hebt een OSA script geschreven om die bin/dev dingen allemaal in nieuwe tapjes te organiseren.
Nou, bijna. Bijna, inderdaad.
In een window, in één window dan van die panes.
Precies. Goed geraakt. Dat is
nice.
Ja.
Nice. Ja, dat is wel chill. Dus,
ja, inderdaad. Ik vind dat ik heb er nog maar één dag mee gewerkt, maar ik vind het nu al veel chiller werken dan zowel Overmind als...
Heb je die ook in je bin/dev ingehaakt? Dat is natuurlijk helemaal next level.
Nee, nog niet. Dat zou wel makkelijk kunnen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb hem nu gewoon als een in mijn eigen... Ik heb, zeg maar, in mijn home folder, de bin map daarin, die heb ik ook aan mijn path toegevoegd. Dat heb ik al heel lang. Zodat ik gewoon in mijn home folder, in mijn bin-mapje, gewoon scriptjes kan dumpen en dan gewoon kan draaien.
Stuur mij dat scriptjes, dan zet ik hem aan de show notes.
Ja, dat is goed. Nu of straks?
Ja, stuur maar gewoon.
Oké. Zal hem even sturen. Het enige, ik moest daarvoor dus wel iTerm gebruiken, want in de gewone terminal ging dat niet echt chill.
Ik gebruik altijd iTerm.
Dus, ik dacht, ik geef iTerm ook weer eens een kans. Waarom ook niet?
Ja, volgens mij, ik weet niet meer zeker, maar volgens mij gebruikt bij van die paints gebruikt iTerm onder water ook T-Max. Of dat deden ze eerst, of weet ik veel wat. Dus
ik weet niet hoe het werkt. Nu niet meer. Ze hebben wel goede support ingebouwd voor T-Max, beter dan gewoon die standaard.
Dat is misschien het probleem, want ik gebruik iTerm en ik heb eigenlijk niet echt last van T-Max.
Oké. Okay. Ik weet niet, tot nu.
Ik vind die chill aan bin/dev is wel dat... Dat je dan gewoon in elk project heb je dat.
Ja.
En dan werkt het op redelijk hetzelfde. Dus laatst moest ik ook iemand onboarden in onze applicatie. En zei ik, ja, je kunt gewoon bin/dev draaien. En dan draaide er van alles. Vooral van die Van die irritante CSS building shit en zo. Want dat voor ons verandert dat ook weer. Dan heb je op, toen ik laatst bijvoorbeeld naar ES Build was overgestapt. Bij Gobooni, dat ik dat had gerefactored. Ja, dan moet je iedereen weer. Iedereen heeft dat allemaal van die. In zijn muscle memory zitten. Dat hij al die juiste dingen opstart. Of dat je dan. Ja, zoals, sommige mensen hebben ook zo'n scriptje om in paints te zetten in iTerm en zo. Maar. Ja, het is gewoon chiller als je binstage dev. Want dan kun je ook gewoon dingen toevoegen of weghalen. En dan blijft dat gewoon werken voor iedereen. Dus in die zin is het wel chill natuurlijk als je zo'n.
Je wil eigenlijk in ieder geval iets hebben wat. Ja, wat werkt op basis van wat er in je popfile.dev staat.
Ja.
Maar dat is in principe, zou mijn script daar best wel makkelijk naartoe om te schrijven zijn. Maar daar heb ik gewoon, ik heb dit script heel snel in elkaar Maar ik kan nog niet zo heel veel gedaan met OSA's script. Maar ik vind het wel best wel, het is wel echt een hele coole, best wel een coole taal eigenlijk. Omdat je gewoon. Ja,
maar het is heel erg zo, alsof het natuurlijke taal is. Van open dit, inventors is en zo.
Klopt, ja.
Maar ik vind het daarvoor wel, het is echt best wel slecht gedocumenteerd. Dus nu dat je ChatGPT hebt, is het wel een stuk makkelijker. Maar ja, ik vond die documentatie echt gaaf.
Ik begon met ChatGPT. En ik had dus eerst een andere versie gemaakt die wel met Tmux werkte. Maar dat vond ik dus niet chill werken. En toen, wat ik overigens ook niet snap, want Overmind is dus een Tmux. Maar in Tmux heb je dus gewoon die verticale split. Dus ze hadden het zo kunnen maken dat op die manier deed. Maar ja, goed, je weet natuurlijk niet hoeveel zooi mensen in hun pok vallen.
Ja, als je 10 van die dingen hebt, 10 paints, dat werkt natuurlijk.
Ja, maar ja, op zich zou de optie daarvoor of zo wel nice geweest zijn. Ik vond het wel leuk. Als je eenmaal zo'n stukje hebt van ChatGPT, wat wel misschien niet helemaal werkt, dan is het wel heel makkelijk om dat gewoon aan te passen en het wel te laten werken.
Ik weet nog dat ik probeerde een tijd geleden, er was best wel een coole code editor, ik weet het manier, die lui die Coda gemaakt hebben, volgens mij was dat, en die hadden ooit Panic heette die, dat was een nieuwe editor gemaakt, die was best wel vet, die had allemaal coole features. Maar wat ik dus altijd mis, sinds dat ik VS Code chill heb ingesteld, is dat ik met één shortcut, zoals jij ook weet, mijn test kan draaien in een terminal. En dat kreeg ik ook nooit aan de praten in Sublime. Heeft het ook, dan draait die test wel, maar als je dan een binding pry in die test zet, dan werkt het weer niet. Ofzo. Dus dat werkt dan. Toen probeer ik met OSA-script voor elkaar te krijgen dat als ik dan een build, ik wil dan een build-script maken in die editor, en dat had dan ook voor Sublime gewerkt, die dan gewoon in iTerm voor mij dat zou draaien. En dat ik daar wel gewoon binding pry had en zo. Maar ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om dan een commando te draaien in iTerm met dan op de juiste regel in de editor waarin ik zat en zo. En dan kwam dat je dan, ja, dan zit je allemaal met die interne werking van elk van die programma's die je gebruikt. Die hebben dan, moet maar net ondersteund worden en die API's moet, volgens mij moet je die support voor OSA-script en zo moet je allemaal inbouwen in die in die apps, dus ben je ook een beetje afhankelijk van wat die developers allemaal gedaan hebben voor dingen.
Ja, is dat zo? Hoe ik het begreep is dat je al die dingen die zeg maar in dat in je menu staan, dus in je.
In het menu staat dan niet van je zit op regel zoveel van hupplepup_spec.rb, weet je wel?
Nee, dat klopt.
Dus dat was een beetje gaar. Dus als zij, je hebt sommige programma's die hebben dan echt. Kun je de filename ophalen van wat je aan het editen bent. En dan kun je er iets mee. Maar bij sommige editors was er weer niet. En dan al kon het, dan moest je weer die API's ergens achterhalen. En dan, je had ook zo'n programma om dat je dan kon draaien. En dan kon je daar dan een soort debugger voor alles wat open stond. Dan kun je daar maar mee handen en zo. Maar het was gewoon te veel moeite. Dan fuck it, gebruik VS Code alweer. Dus zodoende ben ik gebleven bij VS Code. Was wel chill geweest. Dan had ik zo'n meer universele oplossing gehad voor. Alleen dat specs draaien onderdeel, dan ben je weer niet afhankelijk van een editor. Dat was op zich al chill geweest.
Nee, inderdaad. Want het is eigenlijk, ja, ik vind het meer irritant als mijn editor te veel dingen wil doen.
Ja, precies.
Ik heb dat dus toen met VS Code ook geprobeerd en dan echt alles erin gehangen. Circle en weet ik het wat nog meer. Maar ik vond het uiteindelijk toch niet chill.
Nee.
Maar dit scriptje ben ik wel blij mee. Ik heb gewoon die dingen naast elkaar en dan kan ik gewoon meteen pryen alles. Of pryen gebruik ik eigenlijk niet meer. Want die nieuwe debugger is gewoon echt chill. Dus daar heb je niet meer nodig. Maar
die gewoon in je editor dan?
Wat?
Hoe werkt die nieuwe debugger? Wat bedoel je?
Nou ja, dan typ je gewoon debugger of binding.break. Of er zijn nog wel meer aliassen.
Mm-hmm.
En dan krijg je gewoon een... dan stopt hij gewoon zomaar in je terminal. Op die plek, vergelijkbaar met Pry. Alleen heb je eigenlijk nog wel zelfs op meer features en werkt het eigenlijk.
Ja, gewoon binding.irb.
Ja, nee, volgens mij niet. Ik weet niet zeker of dat kan. Ik ken
dat kan. Die gebruik ik de laatste tijd.
Binding.break en debugger gebruik ik. Maar meestal gebruik ik binding.break omdat ik dan... Dat ik nog een beetje binding.pry in mijn hoofd op zit en dan ben ik binding.
Nee, ik gebruik binding.irb nu.
Okay.
Laatst zei iemand bij ons van, hey, hebben we pry nogal nodig? Want die debugger is nu gewoon chill. En dacht, oké, is dat wel zo? Dan ga ik een beetje uitproberen. En dacht, oh ja, is prima. Er zat wel één feature, zat er niet in. Dat was nou, meen wel zo één ding. Maar daar kon ik wel zonder.
Ja, binding.irb is iets anders.
Ja?
Ja.
Hmm.
Volgens de documentatie in ieder geval.
Dus, wat wil jij? Binding.break en debugger?
Ja, je kunt binding.break, binding.b of debugger.
En dat is allemaal hetzelfde.
Ja, dat is hetzelfde. Dus binding.break is het commando. Okay. En binding.b en debugger zijn aliasen.
Okay. Ga gelijk proef op de zon nemen, Arjan. Ben benieuwd.
Doe het.
Debugger can attach via Unix domain socket. Wait for debugger connection. En nu? In mijn editor connecten of zo?
Nee. Dat hoeft niet. Je hebt dat gewoon ergens in je source code gezet en dan run je dat.
Mm-hmm.
En wat run je?
Ja, binding.break.
Ja, maar ik bedoel wel wat voor een programma run je?
Ja, zo een Rails applicatie in de controller.
Dan zou het moeten werken. Verder zou je niks hoeven doen.
Als ik €10 had voor elke keer dat iemand in programmeren gerecht zou eigenlijk moeten werken.
Dan... Ja. Nou ja, we hebben dus laatst Pride eruit.
Bij mij werkte het wel.
En toen werkte het meteen.
Oké, dan ga ik nog een keer naar
kijken. Zo staat het ook in de documentatie.
Ja, we hebben het al best wel vaak gehad, hè, over die nieuwe debug shit in Rails. Ja,
ik kan mijn scherm delen.
Ik geloof wel. Maar nee, het gaat me meer omdat dat dus niet echt heel duidelijk is. Niet echt duidelijker ervan geworden is van al die debug shit.
En je kunt overigens, en dat zijn dus van die features die je dus wel hebt in die debugger.
Mm-hmm.
Je kunt dat dus wel gewoon in VS Code gebruiken, zou ik zeggen.
Ja, precies. Daar doelde ik mee. Dat probeerde ik voor elkaar te krijgen. Dat je dan...
Ja, nou ja, dat kan hiermee dus, met die debugger.
Ja, maar hoe dan, Arjen? Hoe dan?
Ja, kan je zo het link sturen. Het staat gewoon in de documentatie.
Doe maar. Laten we die ook in de show notes zetten.
Ja, even kijken.
Ja, thanks. Debug. Ruby/debug. Okay.
Ja, dit is het gewoon. En dat is dus sinds, ik weet niet meer precies welke Ruby... Want eerst was die dus vet verkrekt.
Ja.
En toen hebben ze hem op een gegeven moment dus een nieuwe die wel legit... hebben ze hem dus wel legit gemaakt. Maar.
Ik heb gewoon die shit geïnstalleerd. Dus ik snap echt niet waarom het niet werkt.
Nou ja, dat is gek. Het zou gewoon moeten werken. Je hoeft... met VS Code dat het dan...
Moet je dan niet je... Ja, Rails server start op een bepaalde manier of zo.
Nee, ja, dat is dus dat bestaat dus ook. Dat is iets anders. Dat is RDBG. Dat heb je ook. Ik weet niet precies.
Daar heb je mij net een link naartoe gestuurd.
Wat hoor?
Ja, maar net een link gestuurd naar RDBG.
Nee. Ik heb je naar het Using VS Code hoofdstukje
gestuurd. Ja, nou als ik klik, dan staat de eerste regels 1. Install VS Code RDBG. Ruby debugger.
Ja, precies. Maar dat is specifiek voor VS Code.
Ah, okay.
Dus dat is niet als je gewoon een binding.break ergens neerzet.
Okay. Kijk
dus
later.
Als je gewoon, gewoon een breakpoint zet, dan kun je hem gewoon gebruiken. En dan hoef je hem dus niet... dan hoef je dus niks te doen, zeg maar, verder. Dan draai je je programma gewoon zoals je het normaal doet. Je moet require debug erin zetten, maar dat hoeft niet in Rails, want daar gebeurt dat volgens mij al. En dan werkt het. Dat is het eigenlijk.
Spelen dan. Zin.
Ik zal het zo wel laten zien. Nou, anders wel na de
is cool. Alright. Wat nog meer?
Ja, volgens mij even kijken. Ja, dus scriptje naar tel. Of OSAScript. Maar ja, de syntax daarvan is heel grappig. Omdat je dus gewoon zegt van ja, voor degene die het dus helemaal niet weet. Je zegt dus eigenlijk gewoon tel. En dan hetgene wat je waartegen het wil vertellen. Dus. Bijvoorbeeld tel application iterm en dan select first window. En dan zeg je, nou in mijn geval dan, tell current session of current window, split vertically with default profile. En dan ja, ga je gewoon zo door. Dus je zegt gewoon iedere keer tegen die applicatie of tegen de context van de applicatie waar je op dat moment in zit van wat hij moet doen. En dan, ja. En dan doet hij dat. Het is echt...
Je hebt ook zo'n feature in Item zitten waarbij je dan zo'n pane configuration kunt maken. En als je die dan hebt, dan kun je die saven. Mm. En wat je daarbij ook kunt doen, als je vlak daarvoor commando's hebt gedraaid in elk van die panes, dan is het de volgende keer dat je dan die dingen opent. Als je dan pijltje omhoog doet, heb je in elk van die dingen dat ene commando als de eerste history item.
Oké.
Okay. Dus dat was een beetje de poor man's OSA scripts van jouw versie. Dan openen je gewoon al die dingen. En het chillen daarna is dat je dan bijvoorbeeld je JavaScript beelden hoef je maar heel klein in het hoekje te hebben bijvoorbeeld. En ja, terwijl precies. Juist die Rails-server best wel chill is om groter te hebben.
Ik denk dat je met dat OSA-script hem ook wel die panes een bepaalde size kan geven. Dat weet ik echt niet zeker.
Ja, je kunt waarschijnlijk ook... wat een beetje een tussenweg hierin is... dat je die bin dev in één tab draait en de volgende tab automatisch connect naar web. Dat doe ik nu met de hand eigenlijk. Ik draai dan gewoon bin dev en dan die volgende tab doe ik altijd connect web.
Bij jou draait bin dev overmind.
Ja, dat heb ik erin ingezet. Ja, dus ik heb dan vormen vervangen voor overmind. Wat wel gaar is. Nou ja, goed, dan gaan we echt in de details. Dat is niet zo interessant. ik had er wat dingetjes voor nodig. Dat is op zich al prima.
Alright.
Nice.
Ja, ik ben volgens mij wel uitgescript.
Mooi. Dan houden we het hier gewoon bij, denk ik.
Ja, we hadden wel echt meer te bespreken, maar we zijn lang over scriptjes gehad. Nou, dan hebben we het de volgende keer. Wil je nog een teaser geven voor de volgende aflevering?
Ja, nou, ik heb een teaser. Even kijken. Ik heb ook een cool script. Dat is echt een cool script. Dus jouw scripts waren leuk, maar ik heb een script. Ik heb een script gegeven. Dat is echt sick. Dan kun je gewoon Kubernetes wegflikkeren. En dan heb je command niet meer nodig. En kun je echt binnen een paar minuten weer gewoon binnen. Eigenlijk, ik kan nu binnen 30 seconden. Kan ik ergens gewoon een bijvoorbeeld Postgres database. Mooi stabiel deployen. Door mijn scriptje. Maar dat kan van alles zijn.
Hadden ze ergens? Of niet? Ja, laten we dat beantwoorden.
DigitalOcean, EC2. Ik zei toch dat een chill script. Ik zei dit is best leuk, maar ik zei het is echt fucking chill script. Nee, het was wel een mooie troep geschreven.
Right, klinkt goed.
Nou, dus daar vertel ik volgende keer wel meer over. Nog een teaser. Ik heb een tijd geleden had ik gezegd van ik was een bootstrap startupje aan het bouwen voor backups van Postgres. Die heb ik even de hele tijd al on hold gezet. Ik ben iets heel anders aan het bouwen, maar ik gebruik wel dezelfde naam. Had ik al laatst geteased misschien. Maar in ieder geval ben ik daar flink mee verder gegaan. En ik denk dat ik misschien over een paar weken wel wat laat weten daarover.
Oké.
Okay. Dat gaan we dan zien. Jij weet het al, maar we moeten het een beetje spannend houden.
Zo is het ook.
En dan gaan we daar wat meer over horen. Best wel nice. Ik ben er echt, echt tevreden mee. Dus tot de volgende keer, Arjan.
Tot de volgende.
Ja, later.
Later.